is in deze dienst dankzegging en betrachting op de viering van het heilige avondmaal. En we hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag. 'S Morgens dominee van de Wind. Er is dan bediening van de heilige doop. En 's avonds dominee van Zetten. We herinneren onze jongeren aan de start van de catechisaties. Ook is woensdag de eerste avond van de belijdeniscatechisatie. De collecte vanavond, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. Volgende week zondag is de diaconiecollecte in verband met Israëlzondag bestemd voor het project Hart voor de Kinderen van Jeruzalem van de stichting Yad Eli. De voorzang vanavond is het vijfde vers uit Psalm 119, waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdeleen omsingeld rein bewaren. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 30... de versen 1, 2 en 8. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 8 van Psalm 30. Nadat wij het geloof hebben beleden, zingen van Psalm 35, het vijfde vers. Mijn bederen spreken tot uw eer. Wie is u gelijk, o Heer? Psalm 35, het vijfde vers. Met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen noemen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, Heere in de hemel, nu we deze dag voor de tweede keer samenkomen als uw gemeente, komen opnieuw in het gebed voor uw aangezicht. En wij mogen zo tot u naderen, naderbij komen, met onze woorden, met onze harten. We mogen naderbij komen, zo weten wij uit de schrift, dankzij uw Zoon Jezus Christus. En in zijn naam willen we ook deze avond u aanroepen. In de naam van de Middelaar is immers de weg geopend. En hebben wij vrijmoedigheid en toestemming. Wij zondige mensen om onze gebeden en onze dank voor u uit te spreken en bij u te brengen. En u bent een God die hoort, die ons kent, die ons doorgrondt. En Heere, zo brengen wij ook vanavond onze beden en onze dank. U danken wij voor uw trouw. We danken u voor uw genade. En dat u uw bewogenheid hebt bewezen met deze wereld en met ons. In het zenden van uw Zoon. Hij die uw geliefde is, van eeuwigheid bemind, de Zoon van God, bemind door de Vader. En waarin al uw vreugde ligt. En u hebt hem gegeven in deze wereld, voor mensen als wij. En dat mochten we ook deze morgen rondom het heilig avondmaal weer gedenken en op gewezen worden. Dat daarin uw liefde ligt en dat daarop onze hoop mag bouwen. En dat we daardoor ook kunnen leven, mogen leven voor uw aangezicht. U brengen wij de dank dat u uw woord hebt gegeven. Dat u werkt met uw woord en geest door het gehoor, door het geloof in onze harten. Zodat wij worden opgewekt tot een nieuw leven. Zodat we de weg vinden, de weg van het leven, de weg van de zaligheid. De weg van de verzadiging van ons hart. Doordat we de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. En Heren, al worden we op die weg nog vaak aangevochten en zijn er allerlei verleidingen in deze wereld, zoveel wat ons onrust kan geven, toch mogen we ook rusten. Mogen we weten van de volkomen vrede die er is bij u en die u uitdeelt. We danken u dat u dat ook geeft, een voorsmaak daarvan, daar iets van te proeven in uw woord en in het deelnemen aan het heilig avondmaal. En we bidden, geef dat we die zegen ook met ons mee mogen dragen. Dat we in dankbaarheid leven en u niet weer uit het oog verliezen, maar des te meer aan u verbonden zijn. We bidden zo dat u ook vanavond met uw geest in ons midden bent. Wanneer we de schriften openen en uit uw woord lezen. Ja, en heel deze eredienst ook in ons zingen, in luisteren, in spreken. Vervul ons met uw Heilige Geest, wees naar uw belofte in uw gemeente, zodat we ook samen een tempel mogen zijn, een heilig huis voor u de Heer. En dat we samen u groot maken en dat we ook zo op reis zijn en worden opgewekt om er naar uit te zien, dat eens volkomen te doen in uw heerlijkheid. Met de heiligen van alle tijden, met de aartsvaders en de profeten en de apostelen, ja, met heel uw kerk uit Israël en de volken. U bidden we, Heer, wilt u dat verlangen ook sterken en ons daarin aanvuren. We kunnen zo lauw zijn, we kunnen zo in beslag genomen worden door de dingen van deze wereld. Maar met uw belofte trekt u toch onze aandacht naar de grote toekomst van u. En laat dan niemand van ons op weg daarheen afwijken of achterblijven door ongeloof, door onbekeerlijkheid. Maar wilt u ons allen trekken. En we bidden dat u ook daar in deze wereld gedenkt. In alle noden die er zijn, onder de mensen van rampen, van aardbevingen, ook in de achterliggende dagen van oorlogen die zoveel verwoestingen aanbrengen. Trouwe Heer, ontfermt u zich over de mensen die daardoor getroffen zijn. En ook wanneer er berichten zijn over allerlei spanningen in de wereld. We denken ook in het bijzonder aan de situatie in Noord-Korea en de machthebbers van deze wereld. En hoe ze tegenover elkaar kunnen staan. Heren, we ons leven is niet veilig in de handen van mensen. En daarom bidden wij van u dat we ook ons veilig mogen weten bij u. Dat u die grote God bent, die regeert. En toon dan ook uw barmhartigheid in deze wereld, zodat er niet allerlei ernstige en bedreigende ontwikkelingen zijn, maar dat er ook rust mag zijn en vrede. En geef bovenal dat het evangelie van Jezus Christus de mensen tot u brengt. U bidden we zo ook voor uw kerk in allerlei delen van de wereld waarin bedreiging is en vervolging. U bidden voor de christenen in Noord-Korea, gedenk hen in uw trouw en genade, Heere. Geef hen standvastigheid en wilt u dan toch ook om hunnentwil, om uw kinderen in dat land met zoveel nood en onderdrukking, omwille van uw kinderen ook nog deze dingen gedenken. We bidden dat u ook het werk van de Stichting Hulp Oost-Europa zegent. We mochten vandaag onze gaven daar ook voor geven. Geef dat mensen in armoede ook worden geholpen om hun bestaan op te bouwen. Juist waar de armoede het grootst is, geef dat die hulp ook wordt gezegend. Dat mensen ook, voor zover ze daar mogelijkheden toe hebben, leren om de wegen te zoeken en voor zichzelf te zorgen, voor elkaar. Maar waar wij kunnen helpen, wilt u dat ook zegenen. Wees zo in ons midden deze avond. Gedenk in ieder van ons. U kent ook de zegeningen die we mochten ontvangen op deze dag rondom het avondmaal. U weet waar de strijd en aanvechting is, waar er teleurstellingen kunnen zijn. En ga ons voor met uw licht, zodat we ook mogen weten van de vrede van Christus in ons hart. En dat we zo ook hem mogen volgen en zijn naam zullen belijden. We bidden dit alles, blijtend op het offer van Christus. Amen. We openen ook vanavond de Heilige Schrift in het Evangelie naar Johannes in hoofdstuk 5. Om ook in deze dienst van dankzegging en van nabetrachting op het avondmaal bij de geschiedenis stil te staan van de verlamde man in Bethesda die werd genezen. Johannes 5 en we lezen nu vanaf vers 10 tot en met 23. Johannes 5 vanaf vers 10 tot en met 23. Daar luidt het woord van God als volgt. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was: het is Sabbat. Het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd: neem uw lichtmat op en ga lopen. Zij vroegen hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw lichtmat op en ga lopen? En die genezen was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem: zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen Vader was en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: voorwaar ik zeg u, de Zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de Vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals ze de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is Johannes 5, vers 15. Johannes 5, vers 15. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. We staan vanavond stil bij het getuigenis van de genezen man. Het getuigenis van de genezen man. En de preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste de aanleiding van zijn getuigenis. Ten tweede de inhoud van zijn getuigenis. En ten derde het gevolg van zijn getuigenis. Dus het getuigenis van de genezen man. We letten op de aanleiding. Ten tweede de inhoud. En ten derde het gevolg. We gaan zingen van Psalm 22, de versen 12 en 13. Uw gaven worden ingezameld in de collecte. En wij gaan zingen van Psalm 22, de versen 12 en 13. gemeente. Ik kan me voorstellen dat het die man niet lekker heeft gezeten. Nadat hij 38 jaar ziek was geweest, verlamd had gelegen bij dat badwater Bethesda, was iemand bij hem gekomen en die had hem genezen. En toen ze even later vroegen wie dat was, wist hij dat niet. Ik kan me voorstellen dat dat die man dwars zat. Dat hij niet meer heeft kunnen vertellen, niet meer heeft kunnen zeggen over zijn heiland. Of heb jij dat nooit? Wanneer u vanmorgen niet bent aangegaan aan het avondmaal, terwijl de Heer Jezus toch veel voor u betekent, dan zult u daar toch ook wel last van hebben. Zit dat u niet lekker, dat u Christus niet hebt beleden, op zijn nodiging, niet durfde of niet kon komen? En een ander die heeft wel aangezeten aan de tafel van de Heere, maar heeft het gevoel nog zo weinig over hem te kunnen vertellen. En als iemand er naar vraagt, ja, dan weet je het niet goed. En later zit het je dwars dat je niet meer gezegd hebt over Jezus. Juist omdat hij zo ontzettend veel voor je betekent, wil je toch graag een goed woord over hem spreken. Maar kijk, in de tempel van Jeruzalem, daar krijgt die genezen man opnieuw een ontmoeting met de Heer Jezus. De Heer was verdwenen in de massa, maar hij zoekt deze man later weer op. Ziet u de trouw van Christus? Hij komt opnieuw. Hij zoekt je weer op. En je wordt weer gevonden. En je ontmoet hem weer. Zo zoekt de Heere naar zijn schapen. En hij komt ze telkens achterna. En dan vindt hij ze. En hij roept ze terug. En hij laat opnieuw weer van zich horen. En hij laat nog weer meer van zichzelf zien. En meer van zichzelf kennen. En juist in de kerkdienst hebben mensen dat al vaak ondervonden. Dat de Heere hen als het ware opnieuw vond. En je hem weer ontmoet. In het woord of in het sacrament. Het is Christus die gekomen is om het verlorene te zoeken. En die in de prediking toch steeds weer zoekt naar uw hart. Die ons ook opzoekt in de nodiging tot het heilig avondmaal. En dan mochten we hem ook vanmorgen ontmoeten, die door zijn geest bij ons was. In de tekenen van brood en wijn. Het is Christus die daarin spreekt. Het is Christus die geestelijk voedsel uitdeelt. Kunnen we daarna meer vertellen over hem? We leren niet altijd iets nieuws over onze heiland. Soms worden ergens bij bepaald. Soms is het ook een bevestiging, een verzegeling van wat je al kende, en het wordt weer opnieuw bevestigd en gesterkt, zodat we overtuigd zijn. Overtuigd van zijn liefde, overtuigd van zijn trouw, ons kunnen verwonderen. Hij sterkt onze harten met genade. En neemt u zich dan ook vast voor om goed over hem te spreken. Om vrijmoedig voor hem uit te komen. Dat u ervoor uitkomt dat u hem lief hebt. Dat u op hem vertrouwt, dat hij uw sterkte is, dat hij uw heiland is, dat u zegt, hij is mijn Heer. Die genezen man, die wist nog niet veel van Jezus. Hij had hem 1 keer ontmoet. En naar zijn woord geluisterd. Hij was door Christus genezen. Maar verder, ja nu. Nu krijgt hij de kans om zijn weldoener beter te leren kennen. Onder andere om achter zijn naam te komen. Hij krijgt dus meer kennis, in dit geval van zijn naam, Jezus. Zaligmaker. En als u Christus hebt ontmoet en je weet dat hij jouw verlosser is, dan wil je toch ook hem beter leren kennen. Meer kennis van hem krijgen. Zodat je dat ook weer kunt gebruiken om over hem te spreken. En dat je ook zult weten hoe je hem nu moet navolgen. Die ontmoeting heeft deze man meer kennis gegeven. Ja, je kunt ook zeggen, hij heeft ook meer genade van Jezus ervaren. Waarom dan? Wat had de Heer Jezus eigenlijk nog meer voor hem dan die genezing? Dat was toch wel iets groots. Die man die kon weer lopen. Die man die was weer gezond. Geweldig. Heeft de Heer dan nog meer hem te geven? Wat? Een waarschuwing. Ja, en een waarschuwing, dat is ook genade. Want het is een waarschuwing uit liefde. Jezus zei, zondig niet meer. Opdat u niet iets ergers overkomt. Ja, de Heer Jezus, die durft dat tenminste te zeggen. Voor hem is het niet genoeg wanneer iemand genezen is, maar hij benoemt ook wat nog veel harder nodig is dan die genezing. Zondig niet meer, daar ligt onze grootste ellende. In onze zonde. De zonde brengt je in de dood. De zonde brengt ons in het verderf. En daarom zegt Jezus, breek met dat leven in de zonde, ga daarin niet verder, maar bekeert u. Zondig niet meer. Hij was niet alleen ziek, hij was ook een zondaar. En dat betekent niet dat hij ziek was omdat hij een speciale zonde had gedaan. Maar dat dat ook iets is waarvoor Christus gekomen is. En dat dat nog een grotere genade is, nog een belangrijke die Christus hem geven wil. Dat hij daarvan verlost wordt. Wat heb je? Als je genezing krijgt voor je ziekte. Als je weer kunt lopen. Maar je leidt schade aan je ziel. En je hebt geen vergeving voor je zonde. En je gaat voor eeuwig verloren. Wat zou dat erg zijn? En vandaar dat Christus hem ook dit komt vertellen. En Christus wijst ook ons nadrukkelijk op die diepere nood. Dat doet hij met liefde. Met liefde wil hij ook u en jou daarvan verlossen. En met liefde wijst hij de weg die leidt naar het eeuwige leven. In die eerste ontmoeting met Jezus kreeg hij genezing. In de tweede ontmoeting krijgt hij nog veel meer, namelijk de bewogenheid van de Heer Jezus Christus met zijn ziel. Opdat hij niet alleen voor het tijdelijke, maar ook voor de eeuwigheid verlossing zal vinden. Hoort u die waarschuwing, gemeente? Heeft de Heer je daar ook bij stilgezet? Dat je er niet meer langs heen kunt leven. Maar dat je dat ernstig neemt. Dat is zijn goedheid. Dat de Heer het ons op het hart drukt. Zondig niet meer. Bekeer je van je verkeerde weg. Ja, wanneer wij het brood hebben gegeten. Tot de gedachtenis aan hem. En dat hebben geproefd. Dat hij zijn leven gaf voor mij. Laat het in ons hart gegrift staan. Dat wij de zonde haten. Dat wij de zonde zullen doden. Dat we met alle kracht het kwaad van ons afleggen. Reden om de zonde te haten. Ervan af te willen. Er een afkeer van te hebben. Want juist onze zonde bracht Jezus toch aan het kruis. De werken van de ongehoorzaamheid. Onze leugens. Onze haat. Onze opstandigheid. Die hebben onze heiland doen lijden, 1000 angsten doen lijden. Hij heeft de schande van het hout verdragen. Hij werd verlaten van de Vader. Zo gruwelijk, zo ernstig zijn de misdaden van ons voor God. Zo torent hij daarop. En zo onteren we zijn naam, dat hij ze gestraft heeft. Zijn eigen, lieve, beminde zoon. Gestraft met de bittere dood van het kruis. Ja, als het zo ernstig is. Voor God, als Christus daar zo voor heeft moeten lijden, hoe zouden wij er nog in blijven leven? De Heer Jezus weet hoe gruwelijk het is. Hij zou het gewicht van onze schuld gaan dragen. Hij zou daarmee de dood ingaan. En wie kan het dan beter zeggen dan hij, zondig niet meer. Opdat u niet iets ergers zal overkomen. Erger dan die ziekte. Een 38 jaar op je matje liggen. En geen mens hebben. En telkens weer teleurgesteld zijn. Hoe vreselijk moet dat zijn. En in een wereld waarin zoveel leed is. En waarin veel pijn is. Waarin psychische nood is. Emotionele pijn. Dan ziet de Heer Jezus ook naar om. Naar al die moeite. Naar dat lijden. Hoe erg het is. Hij is met ontferming bewogen, maar hij zegt ook, ik weet, de zonde is nog erger. Bedenk dat gemeente. Ook als je jong bent. Misschien zijn wij geneigd, bent u geneigd, er niet zo moeilijk over te doen. Elke keer dat je vloekt. Of dat u iemand bedriegt. Of dat je toch liever voor de wereld kiest dan voor God. Maar dergelijke zonden brachten de Heer Jezus aan het kruis. We kwetsen er God mee in zijn eer, in zijn liefde. Laat ieder dat bedenken bij zijn eigen concrete zonde. Dat we die gaan haten. Dat we die begeerte van ons vlees doden. Die maken je niet gelukkig. Die geven je geen zegen. Die verwijderen je van God. Strijd er tegen. Met Gods hulp, door zijn geest. Met de liefde van Christus. De Heer Jezus zegt dat niet om ons te plagen. Om het ons moeilijk te maken. Hij zegt dat niet om ons leven te vergallen. Maar om ons te brengen bij de echte blijdschap. Om ons te brengen bij een leven met God. Nauw verbonden met hem en vervuld met zijn heerlijkheid. Die genezen man uit Bethesda. Die heeft de Heer Jezus voor de tweede keer ontmoet. Die heeft hem weer wat beter leren kennen. En daar gaat hij iets mee doen. Dat is voor hem een aanleiding. Om iets te doen. Om nog wat meer te vertellen over zijn heiland. En hij kan er ook wat meer van zeggen. We komen in de tweede plaats bij de inhoud van zijn getuigenis. Ten eerste de aanleiding. Die tweede ontmoeting met die waarschuwing. Nu de inhoud van zijn getuigenis. Want na zijn nieuwe ontmoeting met Christus gaat die genezen man spontaan naar de Joden toe. Naar degene die hadden gezegd dat het niet geoorloofd is om op de Sabbat zo'n bedje te dragen. Ja, want nu weet hij wie hem dat had opgedragen. Het is Jezus. Wanneer we in het gedeelte vers 12 en vers 15 naast elkaar leggen, dan valt op dat die man net een ander accent legt. Die leidslieden, die Joodse leiders, hadden gevraagd wie de mens was die gezegd heeft, neem uw lichtmat op en wandel. Maar deze man die spreekt over Jezus die hem gezond heeft gemaakt. Die man die zegt niet alleen, hij heeft dit gezegd. Die man die spreekt over Jezus als iemand die iets heeft gedaan, die hem heeft genezen. Die een machtig wonder in zijn leven heeft gedaan. Ziet u dat verschil? Ziet u het ook voor je eigen leven? Ja, wat kunnen wij vertellen over Christus? Welke inhoud heeft ons getuigenis van hem? Daar horen ook zijn woorden bij. Wat de Heere Jezus heeft gezegd. De goede boodschap van het evangelie en de liefde die je daarin mag horen. Zeker. In zijn woord spreekt de Heer ons aan. In zijn woord legt hij met ons contact. En zo raakt hij je hart. En wat de Heer zegt, dat is het waard om door te geven. Dat is vol van wijsheid en vol van liefde, van bevrijding. Juist zijn woord is voor het geloof toch kostbaar. In dat woord leer ik God kennen, de Vader kennen en de Zoon kennen en de Heilige Geest. Daarop kan ik bouwen als een fundament dat geeft richting aan mijn leven. En tegelijk zijn er niet alleen maar woorden. In onze tekst spreekt deze man over Jezus die hem gezond gemaakt heeft. Inderdaad, door te spreken, maar dan toch een daad. Een daad die hem heeft veranderd. Zo is dat bij iedere christen. De Heere die spreekt zo in ons leven dat hij ons verandert. Zo u wilt geneest. Hoe dan? Nou, Christus die bevrijdt ons van onze last. Christus neemt onze schuld van me af. En dan ben ik vrij. En dan ben ik rechtvaardig voor God. Is dat geen geweldige daad van God? Dat je verlost bent van je schuld. Dat je ook verlost mag zijn van je angst om veroordeeld te worden. Dat je zo verlost wordt van je angst dat God mij afwijst in het laatste oordeel. Wat een bevrijding. Als hij je genade geeft. Als hij je schuld wegneemt. Wat een bevrijding. Zo is er geen verdoemenis voor wie in Christus is. En dat verandert je leven. Daar word je een ander mens van. Bevrijd van schuld. En daarom ook dat je verlost mag zijn van de angst voor het oordeel. Zul je dan geen ander mens zijn. En verzoend met God door het bloed van Christus. En dan komt er toch licht in je hart. En dan proef je de genade en de liefde van God. Die genezen man die kon zijn matras gaan dragen. Nou, wie de genade van Christus leert kennen, die krijgt kracht om zijn lasten te gaan dragen. Ja, die lasten die zijn er nog. Soms drukken ze ook zwaar. En toch anders. Door het geloof in hem. In Christus, die dat ruw houten kruis verdroeg, krijg je kracht en genade om het anders te gaan dragen. Wie is de Heer Jezus? Voor jou. Voor u. Zeg je ook, hij heeft niet alleen maar gesproken tot mijn hart. Hij is ook die Heere die mijn leven verandert. Hij maakt mij tot een nieuw mens. Hij komt in mij wonen met zijn Heilige Geest. Ja, wie zich toevertrouwt aan Christus, wie hem is ingelijfd, die blijft niet dezelfde. Die kan ook niet verder gaan op de oude voet. Je gaat die oude mens afleggen. Je gaat alle haat en nijd afleggen. Zo is het toch gelezen, in het formulier ook. Je gaat alle bitterheid en leugen afleggen. Het kan een strijd zijn. Maar toch, het gaat gebeuren. Alle vuile praat ga je afleggen. Je hoogmoed krijgt een steek en moet sterven. En dan zegt u, ja, ik ben nog lang niet zo ver als ik zou willen. En ik moet er elke keer weer tegen strijden. Dat is waar. Wanneer iemand dan vraagt, ja, maar je bent toch anders en waarom doe je dat? En waarom ga je niet hier of daarheen mee? Dan mag je wijzen op hem. Dat doe ik om hem. Het is Jezus die in mijn leven is gekomen. Ja, die in mijn hart is gaan leven. En daardoor kies ik toch andere wegen. Daardoor leer ik mezelf verloochenen. En ga ik zelfs mijn vijanden lief hebben en ga ik God op de eerste plaats stellen. Dat is geen eigen prestatie, maar dat komt van hem. Van Christus. Van hem die voor mij stierf. Die mij opwekt tot een nieuw leven. Zo krijgt Christus, Jezus Christus, hiervan de eer. Dat was zo bij die genezen man in Jeruzalem. Zo moet het zijn bij de zegen van het avondmaal. Als iemand ernaar zou komen vragen, zegt u het ook. Het is de Heer Jezus die mij riep. Hij trok mij met zijn liefde. Hem wil ik eren als mijn heiland. We letten ook op het gevolg. Het getuigenis van deze genezen man. We hebben de aanleiding gezien. Dat hij ervan ging spreken. We hebben stilgestaan bij de inhoud van zijn getuigenis. En het gevolg dat hij ervan getuigde. En dat lijkt niet zo best. Want toen die Joden hoorden dat het Jezus was geweest, toen vervolgden zij hem. En ze zochten hem te doden, omdat hij deze dingen deed op de Sabbat. Waarom is die man dat eigenlijk gaan vertellen? Waarom gaat hij het nou vertellen aan die Joodse leiders, aan die priesters of die schriftgeleerden? Het lijkt wel dat hij partij kiest voor de vijanden van Christus. Dat had je beter niet kunnen doen, man, zouden wij kunnen denken. Breng je soms je weldoener, je heiland, nu in problemen? Doe je dat bewust? Wat zou dat ondankbaar zijn? Is het naïef? Had hij het gewoon niet door? Dat ze Jezus wilden beschuldigen? Nou, die Joodse leiders die hadden kritiek geuit. Die vonden dat de Sabbat werd geschonden. En is er dan geen parels voor de zwijnen werpen? Om nu daar te gaan vertellen dat het Jezus was. Ja, wij kunnen dat allemaal denken. Waarom doet hij dat nou? Had hij dat niet anders moeten doen? Maar eigenlijk weten we het niet. De Bijbel ligt het niet toe. Wat het motief van die genezen man is geweest. De Bijbel zegt, hij ging het doen. Het vertellen. En ook daarin zit een les. Als Christus ons roept om van hem te getuigen, moeten wij niet al te bezorgd zijn over het effect daarvan. Als Christus ons roept om van hem te getuigen, moeten wij niet al te bang zijn dat de reactie misschien negatief uitpakt en daarom houd ik maar mijn mond. Nee, dat is geen reden om bijvoorbeeld maar te zwijgen. Apostelen kregen ook vaak negatieve reacties. De apostelen kregen vaak reacties van ongeloof, van vijandschap. En toch mochten ze niet zwijgen. Het moet ook gezegd zijn. De naam van Christus die moet bekend worden gemaakt, ook als velen hem afwijzen in ongeloof. En de Heer kan het gebruiken. Dat weten wij niet. Hoe de Heer het zal gebruiken. De Heer gebruikt het soms voor een enkeling. Het kan soms zo onverwacht zijn die dan toch tot inkeer komt. Jeruzalem is de reactie afwijzend. En toch komt er ook weer een antwoord van Christus op. Hij gaat ook verder met spreken. Ook met dat gesprek, het woord en het weerwoord. En dat scherpt elkaar op. En juist in die spanning en juist in die woordenstrijd, Christus en die Joodse leiders, zien wij wel steeds dieper wie Jezus is. Die genezen man, die weet het ook niet allemaal. En dat gevoel, dat zult u en dat zal jij ook wel eens hebben. Dat je niet allemaal weet en er kunnen zoveel vragen zijn en wat moet je daar dan weer op antwoorden. Maar dat is toch geen reden dat wij onze mond houden. Die man die vertelt wat hij wel weet. Hij vertelt wat hij zelf heeft ontdekt en wat voor hem van grote waarde is. Het is Jezus en Jezus is zijn heiland. Christus zelf, ja, die komt ook weer aan het woord. Die gaat op al die beschuldigingen antwoord geven. Die gaat vertellen waarom hij zieken op de Sabbat geneest en waarom hij aan iemand een bevel geeft om op de Sabbat zijn matje te dragen. Moet u eens letten op het antwoord van de Heer Jezus in vers 17. Jezus zegt hierover: mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En vers 19, de Zoon doet wat hij de Vader ziet doen. Jezus van Nazareth, die zet zich op één lijn met God. Hoe leerde je vroeger een ambacht? U weet dat wellicht. Vooral de ouderen, denk ik. Hoe leerde je nou een ambacht? Dat leerde je bij je vader. Je zag het hem doen. En een vader die leerde het zijn zoon. En die leerde dan alle kneepjes van dat vak. Nou, de Heer Jezus die doet eigenlijk niet anders. Dan dat hij de vader ziet doen. Het is de Zoon die het werk van God doet. Maar toch niet op de Sabbat. Werkt God de Vader op die heilige dag? De schrift zegt, God rustte op de zevende dag. Ja, toen hij alles had voltooid. Toen het werk van de schepping was gedaan en alles was goed. Toen rustte God op de zevende dag. Maar het is niet meer goed. En nu ziet God de nood. En nu werkt God. Je zou kunnen zeggen, God werkt zonder rust, voortdurend, om verlossing te brengen. God werkt om ons te helpen. God werkt om zondaren te roepen tot bekering, om ze te redden van de nood. En nu zegt Jezus, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hij ziet op de Sabbat die hulpeloze man en hij loopt er niet aan voorbij, maar hij spreekt hem aan. En Jezus die is met ontferming over die man bewogen. Hij bindt hem op zijn hart. Zondig niet meer. Juist dat werk gaat op de Sabbat door, dat de Heere zelf werkt. Het is de dag voor God om te werken. En wij mogen rusten. Wij mogen op Gods dag ons laten helpen. Wij mogen op de dag van God ons laten roepen. Wij mogen de Geest van God in ons laten werken onder de prediking. En we mogen de Geest van God in ons laten werken aan het avondmaal. De Vader en de Zoon werken. Ook vandaag hebt u het gehoord dat Christus u roept. Hebt u het gezien dat Christus u geeft. Geproefd dat de Heere goed is. Wat zult u doen? Wat vind je daarvan? Wat zul je zeggen? Ja, dan wil je toch de Heere Jezus de eer geven. Weet er niet overal een antwoord op. Hij is het die voor mijn zonde stierf. Hij is het die mijn leven verandert. Ik ben nog niet zo ver als ik zou willen. En toch, hij maakt het anders in mijn leven. Hij brengt daar leven in. En mocht de aanvechting komen, waarom durfde je nou te eten en te drinken? Kijk niet naar uzelf. Of u dat wel goed doet, zie op hem die u roept. Zie op de Heere Jezus die ook verder gaat, die in zijn trouw elke keer weer bij ons komt. Zie op Christus die zegt, houd niet vast aan de zon, maar luister naar mij. Volg hem en breng zijn naam in woorden en daden alle lof en dank. Amen. We gaan zingen van Psalm 118, vers 9. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. En vers 10, dit is de poort des Heeren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. Psalm 118, de versen 9 en 10. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe Vader, u die in de hemelen woont, u brengen wij de dank voor uw woord, de dank voor uw Zoon Jezus Christus, voor uw bewogenheid met onze noden, zowel van het lichaam als van de ziel, van ons als mensen, in alles wat er zo bij het leven en het mens zijn hoort. U danken wij daarvoor. Ook voor uw zorg voor het geestelijk leven. Op deze dag, waarop we samen konden komen, het woord werd bediend, het sacrament. U brengen wij daarvoor de dank. We bidden dat u ook in de week die voor ons ligt, ons nabij blijft. Geef ons wijsheid en moed om in uw wegen te gaan, om uw naam te belijden. En geef, Heere, dan ook uw kracht dat we u niet verloochenen, maar dat in heel ons leven zal blijken dat de Heer Jezus Christus onze heiland is. En wij verlangen hem te volgen. Geef daarvoor uw hulp. We kunnen er vaak verlegen mee zijn. Of, Heere, onzeker over de weg die we moeten kiezen. Of terughoudend in onze woorden over u. Maar we bidden dat u ons daarin wijsheid geeft en moed. En we bidden ook dat u het getuigenis van woorden, maar ook van het leven van christenen zegent voor anderen. Dat daar een getuigenis van uitgaat. Wij kunnen dat zelf niet maken. Maar wij bidden dat u ook in het leven van anderen spreekt. Hen opzoekt. Ook mensen die naar u niet vragen. Die voor, naar onze indruk, daar zo gesloten voor zijn. Of zelfs afkerig. Wij bidden van u dat u ook daar uw genade betoont. We bidden om uw zegen over het werk in de gemeente, de samenkomsten, de activiteiten die er zijn, de onderlinge ontmoetingen, de zorg en het meeleven met elkaar. Laat het tot opbouw zijn van uw gemeente, dat daarin u ook wordt groot gemaakt, wanneer we dat mogen ontvangen, wanneer we een zegen ontvangen in onderlinge ontmoetingen, in liefde die aan elkaar wordt gegeven en van elkaar wordt ontvangen. Sterk ook de onderlinge band, juist vanuit uw woord en vanuit de liefde van Christus. U bidden we om uw zegen over de catechisaties die deze week gaan beginnen. Dat u daarin ook ons nabij zijn en geven dat rondom uw woord wordt geleerd wie u bent en hoe wij u zullen dienen en volgen in deze wereld. Zegen ook de belijdeniscategorisatie, dat zo ook daar leden van de gemeente zich voorbereiden om in het openbaar belijdenis van het geloof te doen. Wilt u hen daarin helpen en rijk zegenen met uw Heilige Geest en met uw kracht. Gedenk degene die rouw dragen. Wees met mensen die ziek zijn, die zorgen hebben over hun gezondheid. U bidden voor hen die het ook in psychische zin moeilijk hebben. Wilt u ook daarin ondersteunen en moed geven. We leggen het alles samen voor u neer. Hoor zo het gebed van de gemeente, vandaag en dag, omwille van de grote hoge priester Jezus Christus, onze Heer. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 116, de versen 4 en 5. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan En vers 5, Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Psalm 116, de versen 4 en 5. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.